Een raar begin van de preek, zo'n bolletje. Drie glazen. Ik heb hiervoor drie glazen staan. En ik zou drie vrijwilligers eigenlijk hier naar voren willen vragen. Zijn er mensen die vrijwillig komen? Of zijn dit verplichte vrijwilligers? Ja, kijk, super. Tof. Ja, je hebt dorst, ja? Wat zou dit zijn? Wat zie je allereerst? Water, ja, dankjewel, dat klopt, ja. Wat, kun je misschien ook ruiken, Maarten? Ruik eens. Ruikt dat naar water? Ja, niks, ja, precies. Ja, dan zou ik jullie willen vragen om een glas te pakken en ervan een slok te nemen. Ja, water, ja, zout. Ah, ja, heel zout. Ah, ja, oei. Dus er heeft iemand echt water. Die zit zelfs door te drinken. Dat is geweldig, tof. En die andere twee die denken, oh, dit smaakt me toch niet zo lekker. Nee, klopt. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, dank jullie wel. Jullie mogen weer terug. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat op basis van deze drie glazen en ja, eigenlijk de vloeibaarheid die erin zit, eigenlijk op basis daarvan kun je niet exact zeggen wat het inhoudt. Er kan altijd nog iets in zitten wat het anders maakt. En dan mag je naar het volgende plaatje. En weer het volgende plaatje. Ja. En dit is dan mijn preek. Het zoutende zout. Het zout der wereld. En om daarin te beginnen wil ik graag naar de volgende slide. Dan wil ik graag naar Matteüs 5, vers 13 tot 16. Die pakken we er eventjes bij. En dan zul je het begrijpen, want daarin staat: u bent als zout voor de wereld, maar als zout zijn kracht verliest, hoe moet je dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor? Behalve om weggegooid en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. En Jean heeft het eerder gehad over het licht voor onze voeten op ons pad. En ik ga vandaag inzoomen op het stukje van het zout. Dan mag de volgende slide. En om dit stukje dan te begrijpen, gaan we kijken naar de context van dit verhaal. Mag weer de volgende slide. En als we kijken naar wat er vooraf gaat, gaan we naar Matteüs 4, vers 18 tot 22. Dus dan gaan we een stukje terug in de Bijbel. Matteüs 4. En dan gaan we naar vers 18. En daarin staat het volgende. Op een dag liep hij langs het meer van Galilea en zag twee vissers hun net in het water gooien. Het waren twee broers, Simon, die ook wel Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jezus zei tegen hem, ga met mij mee, dan zal ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor mij vangen. Zij lieten meteen hun netten liggen en gingen met hem mee. Iets verderop zag Jezus nog twee broers, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Zij zaten bij hun vader in de boot netten te repareren. Hen riep hij ook. Ze lieten direct de boot en hun vader achter en gingen met Jezus mee. En wat je hier ziet is dat Jezus zijn discipelen uitkiest. Zijn 12 discipelen verzamelt hij bijeen om vervolgens zijn eerste, laten we zeggen, preek te geven. En daarvoor mag hij naar de volgende slide. Die hebben we net gelezen. En de volgende slide. Dan gaan we weer een stukje verder, weer terug naar het zoute wereld. Alleen nog een stukje daarvoor, namelijk Matteüs 5, vanaf vers 1 tot 11. Daarin staat: op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem Hij onderwees hem. Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn zij de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van de blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. En het mooie is dat direct daarachteraan het vers komt: u bent al zout voor de wereld. Enzovoort. Dan mag u weer naar de volgende slide. Daarvoor kijken we dan eerst even naar het aardse zout, wat we kennen als tafelzout, keukenzout, Himalaya-zout, wat voor zout dan ook. Waarvoor dient dat zout? Dat zout dient ervoor, dan mag niet naar de volgende slide, en weer de volgende slide. Dat dient om smaak te geven aan onze gerechten. Onze spaghetti, onze entrecote of wat u ook aan het bakken bent. Wij gooien in de meeste gerechten vaak wel zout, als het er al niet in zit, om het lekker te maken smaken. En als je naar het geestelijke zout kijkt, wat zou dat dan kunnen zijn? Dat is de hemel op aarde. De hemel hier op aarde brengen. Waarom? Omdat in de hemel de heerlijkheid van God is. Het is daar 100% heerlijkheid. En wat ik nou zo mooi vind aan het woord heerlijkheid, daar zit het woord heerlijk in. En als we zout toevoegen aan onze gerechten, dan wordt het heerlijk. En als wij de hemel hier op aarde brengen, dan wordt het heerlijk. Dan wordt het de heerlijkheid van God hier op aarde. En hoe kunnen we dan die heerlijkheid, die aarde, opbrengen? Dat is door de vruchten van de geest. En waar staan die vruchten van de geest? Die staan in Galaten 5. Daarvoor gaan we dus een stuk verder in de Bijbel. Naar Galaten 5, vanaf vers 13 tot 26. Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in de geest van de liefde. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: heb uw naaste lief zoals uzelf. Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet u dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich laat voortdurend door de Heilige Geest leiden, valt u niet meer onder de wet. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneindigheid, sekstarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dat soort dergelijke dingen. En als we even stilstaan bij dit stukje, dat is toch alles behalve de heerlijkheid. Dat is toch alles dan het heerlijke van de hemel. Daar wordt ook op teruggekomen. Ik heb u al eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot verdere dingen. En dat zijn dan die heerlijkheden van de hemel. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons opnieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. Laten wij niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken we alleen maar de rivaliteit en de jaloezie uit. En dat is zo mooi dat God ook zegt dat dit soort dingen, dat de oude natuur, de aarde, maar dat hij de nieuwe natuur, de hemel, komt brengen. De heerlijkheid hier op aarde. Dan mag die naar de volgende. Ik heb ze allemaal hier opgeschreven in bolletjes. En wat heeft het dan te maken met de zaligsprekingen die we eerder hebben gelezen? Daarvoor wil ik eerst nog dieper kijken naar die liefde, de blijdschap, de vrede enzovoort. Want ja, als niet-christen kun je toch ook liefde hebben? Kun je toch ook blijdschap hebben, de vrede? Kun je zelfbeheerst zijn, vriendelijk zijn? Nou ja, zo gaan we maar door. Maar als we dieper kijken naar wat de echte betekenis is van deze mooie geestenvruchten, dan kijken we naar de Griekse vertaling daarvan. Van liefde betekent dat agape, wat eigenlijk dan weer vertaald in het Engels affection, ofwel mooier gezegd brotherly love. En waar Sonja het eerder over heeft gehad, die broederlijke liefde, dat is het cement waarmee wij ons samenbinden. Waarmee wij samen gaan bouwen aan de kerk van God. En bij blijdschap, als je dat Griekse woord vertaalt, ik zal die moeilijke woorden je voor nu laten, daar staat dan de vertaling in het Engels, joy received from you. Blijdschap gekregen van jezelf. Je kunt niet anders meer dan blij zijn. En dat is vanuit jouw binnenste. Dat als jij gekozen hebt voor God de Almachtige, dan komt er een blijdschap die je niet meer loslaat. De blijdschap die in je hart zit en die niet meer weg kan. En ik kan zeggen, de meeste niet-christenen die kunnen blij zijn, maar voor altijd die blijdschap in hun hart hebben, dat is toch echt Jezus. Dan gaan we naar vrede. En als je dan dat Griekse woord vertaalt naar het Engels of naar het Nederlands weer terug, dan krijg je de rust van je ziel. En dat niet alleen, dat is ook het geen angst hebben voor de aardse gevolgen. En dat vind ik zo mooi. Dat je geen angst hoeft te hebben voor wat hier op aarde gebeurt, want God staat daarboven. En de meeste mensen, de niet-christenen, sommigen zijn toch soms wel angstig voor oorlogen, voor ruzies, voor relaties die kapot gaan. Maar als wij de vrede van God, van de Almachtige uit de hemel hebben, dan zul je er geen angst voor hebben. En als we kijken naar zelfbeheersing, als je dat Griekse woord weer vertaalt, dan komt er master his desires and passion. En dat is het boven jouw verlangens staan en jouw passies. Boven je eigen geest staan. En dat is het nederige in het rationele vertaald. En daar komen we straks ook weer op terug, om die verbinding te maken met de zaligsprekingen. En als we kijken naar vriendelijkheid en goedheid, die liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar in het Grieks. Namelijk vertaling naar van vriendelijkheid naar het Engels is integrity. Wat betekent eerlijk en oprecht, maar daarbij ook betrouwbaar. En als we kijken naar de goedheid, dan komt eruit uprightness from heart. Dus het oprechte en het eerlijke opnieuw. Het waarheid spreken, dat eerlijke, maar daarbij het niet bedriegen. En dat is het verschil tussen de vriendelijkheid, het betrouwbare en de goedheid, het niet bedriegen van elkaar. En als we kijken naar trouw, die vind ik ook zo mooi. Dat koppelt zich allemaal weer terug. Want sommigen denken, ik mis in deze vruchten van de geest eigenlijk geloof. Nou nee, want trouw is het geloof. Want in King James Version staat faith. En faith is vertaald naar fidelity. En fidelity, als je dat opzoekt in het woordenboek, komt het weer terug bij trouw. En het geloof is eigenlijk het trouw zijn aan de Heer. Als we kijken naar zachtmoedigheid, dan is dat vertaald vanuit het Grieks naar het Engels, mildness. Wat betekent goedgeefs. En als je denkt aan goedgeefs, dan denk je aan genade. En als we dan iets verder kijken naar de langmoedigheid, wat er ook weer vlakbij ligt, is de King James Version long-suffering. Wat betekent eigenlijk het geduld hebben, het patience en het verdragen van alles wat op je afkomt, maar daarbij ook het vergeven. En dan kom je weer bij vergeven van de genade van de Heer. Maar wat zo mooi is, is dat de Engelse vertaling twee woorden heeft voor genade. Namelijk mercy en grace. En welke hoort nou bij welke? Heb ik allemaal uitgezocht. Hoe mooi is het dat zachtmoedigheid, het goedgeefse, iets wel krijgen, het goedgeefse en niet verdienen. Grace, iets wel krijgen en niet verdienen. En bij langmoedigheid, het verdragen en het vergeven, is mercy, iets niet krijgen en wel verdienen. We krijgen de straf niet, terwijl we het eigenlijk wel verdienen. En dat zijn al die vruchten van de geest. En dan mag die naar de volgende. Dan hebben we nog namelijk een ander stukje waarvoor het zout dient. Even een tussenweg, een andere. Is het bederfbeschermende. En als je kijkt naar de Engelse vertaling. Dan gaan we terug naar Matteüs 5. Matteüs 5, zout der aarde. Daar staat daar achteraan, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je dan nog smaak geven? En dan komt het, waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door mensen vertrapt te worden? Dat is in twee delen opgesplitst, waar is het dan nog goed voor? En dat staat er in de King James Version, have lost his savor. Eén woord in het Grieks. En dat betekent genieten. En het smaken, dus savor, is het genieten, het smaken van de heerlijkheid. En have lost his savor, is dat het zot is, belachelijk, dom en dwaas om die smaak te verliezen, om die heerlijkheid te verliezen. En als dat gebeurt, dan ben je niet meer te genieten. Als je die heerlijkheid van God hebt in jouw leven, dan ben je niet meer te genieten, niet meer te proeven, niet meer te eten. En waarom eigenlijk niet? Dan mag die naar de volgende slide. Waarom niet? Omdat we dan, zoals de Bijbel zegt, behalve om weggegooid en door mensen vertrapt te worden. Dan staat er dan in de King James Version, thrown under the feet. En dat betekent spurn, is afgewezen. Neglect, verwaarloosd. En insulting, is beledigd. Dus op het moment dat wij de Heilige Geest niet hebben ontvangen in ons leven, dan worden we afgewezen, verwaarloosd en beledigd. Dan zijn we niks meer waard dan onder de voeten van de mensen te worden vertrapt. En als jij een voedsel op de grond gooit en je vertrapt het helemaal, wie eet het dan nog op? Dan heeft het toch geen smaak meer als we naar het vorige kijken. Dan mag die weer naar de volgende. Want dan komen we naar die connectie tussen die vruchten van de geest en die zaligsprekingen. In eerste instantie ver uit elkaar, uit de Bijbel. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen kon ik alleen maar genieten van hoe diep de Bijbel eigenlijk gaat. En dit was voor mij een openbaring dat ik dacht, wauw, dit is waarom wij eigenlijk de Bijbel moeten bestuderen. Om heel veel linkjes te kunnen vinden. En dit gaat best wel diep, maar dat heeft te maken met de Griekse vertalingen die we net hebben gehad. Als we kijken naar de armen van geest, gelukkig zijn zij die nederig zijn, wordt het ook wel genoemd. Dat is gekoppeld aan zelfbeheersing. En waarom zelfbeheersing? We hebben het net gehad, het master his desires and passion, het nederig zijn in het rationele. En als je naar de armen van geest kijkt en daar de Griekse vertaling van neemt, kom je uit op nederig in het rationele. Arm is nederig en geest is het rationele. Dus die connectie is gemaakt. De eerste zaligspreking, armen van geest, geconnect aan zelfbeheersing. Als we kijken naar de treurenden onder ons, gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want ze zullen getroost worden. Die link is best eenvoudig naar blijdschap. De vrede, die zullen getroost worden met blijdschap. En in Lucas 6, vers 21, staat zelfs, dat is Marcus, Lucas 6, vers 21, daar staat, gelukkig u die honger heeft, want uw honger zal worden gestild. Maar daarna komt dit stukje, gelukkig u die nu huilt, want eens zal u lachen. En die blijdschap die we hebben, daar gaan we van lachen. Dus ook die connectie van de tweede zaligspreking uit Matteüs 5 van de treurenden onder ons. 13. En dan gaan we weer omhoog. Ja. Dan hebben we ook die connectie gehad. En dan gaan we naar de zachtmoedigen. Gelukkig zijn de zachtmoedigen. En die connectie is eenvoudig, want we hadden ook de vrucht van de geest, zachtmoedigheid. Want de aarde is voor hen. En dan gaan we naar de hongerigen en dorsten naar gerechtigheid. Die connectie was iets moeilijker te maken, maar uiteindelijk is het er wel. Want de hongerigen en dorsten naar gerechtigheid. En wat was vriendelijkheid nou ook alweer? Die vriendelijkheid was het eerlijk en het oprechte. En daarbij het betrouwbare. En het eerlijke en oprechte, als jij eerlijk bent en oprecht, dan honger jij en dan dorst jij toch naar gerechtigheid. Dan wil je dat gerechtigheid er is. Dat is waarom je eerlijk bent. Dus ook die connectie is daar weer gemaakt. En dan gaan we naar de barmhartige. En die is geconnect aan langmoedigheid. En waarom langmoedigheid? Want langmoedigheid was het longsuffering, patience en geduld. En dat daaruit kwamen we uiteindelijk op het verdragen en vergeven. En als je daarvan een woord hebt, als je het woord barmhartigheid gaat zoeken en die vertaalt of de betekenis daarvan opzoekt, dan kom je op het verdragen en vergeven. Dus eigenlijk is langmoedigheid hetzelfde als barmhartigheid. En ook in de vruchten van de geest lees je soms in plaats van langmoedigheid barmhartigheid. En dat is de reden. Dan een connectie die iets makkelijker was te maken, de reinen van hart. Gelukkig zijn mensen met een liefdevol en helpend hart, die hebben we gehad. En dan kijken we naar, gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want ze zullen God zien. Dat is natuurlijk de liefde van God. Want God is liefde. En als liefde dus God is, staat hier, want ze zullen God zien. Want ze zullen de liefde zien. Dus de reine van hart is de liefde van God. En als we kijken naar de vredestichters. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen. Want ze zullen kinderen van God worden genoemd. Die is ook vrij eenvoudig. Want er staat namelijk ook heel simpel. De vrucht van de geest. Vrede. En het geen angst hebben meer voor het aardse. En wanneer hebben we geen angst meer voor het aardse? Als we kinderen van God zijn. En wat mooi is dat er staat, want ze zullen kinderen van God worden genoemd. Als we kijken naar de vervolgden, gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden, omdat ze Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. En die is geconnect met de goedheid. En waarom goedheid? Want goedheid is het waarheid sprekende en het niet bedriegende. En als we de waarheid spreken, dan spreken we over de waarheid van God. Gods woord is de waarheid. En de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, die spreken de waarheid van God. En daarom worden ze vervolgd. Dus ze spreken de waarheid, de goedheid, het waarheidssprekende. En daarom worden ze gevolgd. Dus ook die connectie hebben we hier gemaakt. En dan de laatste, om het heel mooi als compleet te maken. Omwille van de mensenzoon. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Omdat u gelooft. Omdat u trouw heeft aan mij. En ook hier in Nederland, in België, in Frankrijk, overal waar je bent, daar zul je te maken krijgen op middelbare scholen en zelfs onder de volwassenen die elkaar gek maken. Omdat jij het geloof in jou hebt. Omdat je op God vertrouwt. Mensen zeggen, waarom? Waarom vertrouw je op God, de Almachtige? Die beledigen jou. Die vervolgen jou. Die gaan achter je aan zitten met leugens. En die lasteren ons. Maar, juich van blijdschap. Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. En nu hebben we dus dat volledige plaatje, die connectie van de vruchten en de geest en de zaligsprekingen waarover gesproken wordt. En wat mooi is het dat die zaligsprekingen, want God bracht zijn discipelen samen, als je het nog weet, in Matthäus 4. God bracht zijn discipelen samen en zijn eerste prediking was de zaligsprekingen. En die zaligsprekingen mogen een evangelie zijn, het verspreiden van het evangelie. In je dagelijks leven, door de vruchten van de geest in jou te brengen. En dat het mooie is, wat je zaait, zul je oogsten. In Malachi 3, vers 10 staat dat, en in Galaten 6, vers 6 tot 10 staat het nog letterlijker. Wat je zaait, zul je oogsten. Als jij liefde, blijdschap, vrede en de rest van die vruchten van de geest zaait in mensenharten, dan zul je ook oogsten. Dan zul jij ook liefde, vrede, blijdschap enzovoort ontvangen in je hart. Wat je zaait, zul je oogsten. Dan mag die naar de volgende slide. En dan gaan we een stukje verder kijken. Want we zouden naar de volledige context kijken. En niet alleen terug in de tijd, maar ook verder in de tijd. Matthäus 5, vers 17. Daarin staat: denk niet dat ik gekomen ben om de wetten van de profeten en de Mozes de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. In de andere vertalingen staat om vervulling van de wet te geven. En hoe mooi is het dat als wij juist net lezen in een netzelfde hoofdstuk van die zaligsprekingen die geconnect zijn met liefde, vrede, blijdschap, dat hij die daarmee wil die de wet vervullen. Met die vruchten van de geest, met die zaligsprekingen, wil die de wet vervullen. Hij is gekomen om de wet te vervullen, samen met ons. En daarom heeft hij de vruchten van de geest gegeven. Dat is zoals God het bedoelde. Adam en Eva, die waren volle 100% al die vruchten van de geest. Dat was hoe God het bedoeld had. En dan mag die naar de volgende slide. Want dan komen we nu aan het einde en dan mogen we onszelf een paar vragen stellen. Wat ziet een ander in mij? Als je teruggaat naar die glazen, wat zie jij? Wat ziet een ander op afstand? Iemand die je niet kent, die niet dichtbij je staat, die je op straat bijvoorbeeld tegenkomt vaker. Wat ziet diegene? Zie jij een losbandigheid? Ziet hij de losbandigheid? Ziet hij dronkenschap? Ziet hij het gebruik van drugs? Ziet hij het schelden? Of ziet hij de liefde van de geest en die vriendelijkheid en die trouw? En een beetje gekker is, wat ruikt een ander als je van dichtbij komt, als mensen dichterbij je komen te staan? Wat ruikt een ander? Ruikt hij zweet? Nou, dat is niet letterlijk de bedoeling daarvan, maar als iemand dichter bij jou komt, wat zijn de dingen waar die dan echt van kan ruiken? Waar hij nog dichter die ervaring van jouw liefde, blijdschap en vrede kan hebben. Zodat het misschien over kan springen. Als je een knuffel geeft, wat we nu niet kunnen doen. Maar dan kan soms die stank, als iemand een enorme stank heeft, ook op jou komen. En daarmee loop je verder. Maar als jij goed ruikt, als je die liefde, vrede en blijdschap hebt. En je geeft iemand een knuffel die dichtbij komt. Dan heeft die ander die aanraking gehad. En dan mag hij het meebrengen. En dan komen we bij het laatste en het mooiste. Wat ook voor komende week misschien wel zal zijn in de evangelisatie. Wat proeft een ander? Als iemand nou bij jou komt en die wil een gesprek met jou aangaan. Over het geloof, over die vruchten van de geest die jij hebt. Waar komt dat vandaan, vraagt hij dan. En dan mag jij hem laten proeven van die heerlijkheid. Dan mag je hem vertellen wat het inhoudt, wat het woord van God inhoudt. Dan mag je met hem meegaan, dan mag je zeggen waar de liefde vandaan komt. Van de Heer, van God de Almachtige, die zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Om onze zonden te vergeven, om ons schoon te wassen. En als die daarvan proeft, dan heeft hij het ook binnengekregen. En dan zorgt God ervoor dat hij ook die liefde mag ontvangen. En die vrede mag ontvangen. En alles erop en eraan. Denk de komende week erover na. Wat ziet een ander op afstand van jou? Wat ruikt een ander als iemand wat dichterbij komt? En wat proeft een ander? Ga je met hem mee op pad als iemand daadwerkelijk ervoor kiest om daar meer over te leren? Ga je in gesprek met hem? Of zeg je, nou, ik weet wel een goede kerk en daar is een pastor en die kan het allemaal heel fijn uitleggen. Dat is niet wat God van ons wil. God wil van ons om te delen in zijn woord op dat moment. En dan mag hij naar de volgende slide. Want dat was het einde van de preek. Het zoutende zout, waar we begonnen, dat je niet weet van de buitenkant, op basis van de aardse glazen water. Maar dat je wel weet, als je dichterbij komt, wat het allemaal inhoudt. Yes.